4, 5 mei. Het zijn dagen, denk ik, die voor de meeste Nederlanders toch wel heel belangrijk zijn, vooral voor de ouderen. Ik ben bij toenemende mate dat de jongere generatie daar niets mee heeft. Gisteravond was ik bij een groot muziekfestival, een christelijk muziekfestival, en daar werd een paar minuten voor dat moment werd de stilte gevraagd voor doodherdenking. En de jongeren keken elkaar aan van, oh, dat hoort er ook bij, blijkbaar. We hadden daar niets mee. Ik moet u zeggen, het zijn de dagen waarin we heel bewust denken aan hen die gevallen zijn voor onze vrijheid. En die ons realiseren dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is en dat er een prijskaartje aan hangt. Ik moet u zeggen, als kind heb ik die waarheid al heel dicht meegekregen als ik naar mijn eigen familie keek, want bijna al mijn neefjes en nichten hadden geen vaders meer. Want die waren allemaal omgekomen in de oorlog. Wij verloren als familie 28 familieleden. In de Tweede Wereldoorlog, de meeste stierven in Nederlands-Indië in de interneringskampen. Of tijdens de bouw van de Burma-spoorlijn. En ik weet nog de gevolgen daarvan. Mijn eigen zuster heeft 42 jaar als gevolg daarvan in een psychiatrisch ziekenhuis gezeten. Ze was 10 maanden toen ze voor 3,5 jaar het kamp inging. Dus altijd als ik 4, 5 mei heb, dan is daar dat beladenheid. En ik weet nog de geschiedenis, dat toen de oorlog voorbij was, ik ben net na de oorlog geboren, maar dan werden we inderdaad bevrijd van een vreemde overheersing, maar de prijs was enorm. 50 miljoen mensen stierven in die oorlog. Dat kun je je niet voorstellen. En ik weet dat de mensen toen tegen elkaar zeiden, dat nooit meer. En voor om goede moed werd er gewerkt aan de wederopbouw van ons land en de maatschappij. Mijn ouders kwamen begin 50 terug met 2 koffers, dat was hun hele bezit die ze hadden. Nadat de oorlog voorbij was gegaan. Maar ze hadden gelukkig elkaar nog en ze gingen werken. De jaren 60, 70, 50, 60, 70, het communisme kwam op. En nog iedereen keek met volle spanning van wat zal dat betekenen tussen die twee grootmachten, Amerika en Rusland. Mijn vader was in die tijd hoofd van de militaire inlichtingendienst, dus regelmatig werd er bij ons gesproken over het dreigende gevaar wat er op dat moment was. En vooral de ouderen keken toch wel een beetje van, zal dat wel goed gaan? We hebben toch hopelijk wel geleerd van die laatste oorlog, terwijl de jongeren volop bezig waren met het nieuwe ontdekken van de nieuwe wereld die bezig was. Maar ik denk dat in de jaren 60, 70 en ook later 80 niemand van ons echt realiseerde dat terwijl wij bezig waren om onze vrijheid gestalte te geven, er tegelijkertijd iemand bezig was om op een andere manier te zorgen dat we nog steeds heel bewust bezet gebied bleven. En dan denk ik aan de boze. Maar als ik heel duidelijk denk in dat nieuwe tijdstip, waar gingen we heel duidelijk prat op? We gingen prat over nieuw gevonden en geworven vrijheden. Wat waren een van die vrijheden? Dat was onder andere de vrijheid van vrij seksueel moraal. De vrijheid om te doen te laten wat je zelf wilde. De vrijheid om te maken met wie je een relatie begon en niet. De vrijheid van baas in eigen buik, abortus en later de vrijheid van euthanasie. En we zeiden tegen onszelf in die tijd vooral, die vrijheid is nodig om werkelijk goed mens te kunnen zijn. Die vrijheid hebben we nodig om tot ontplooiing te komen. Ik weet nog toen ik de eerste keer met dit thema bezig was, dat ik naar Van Dalen las en daar stond de volgende definitie over vrijheid. Vrijheid is het niet meer vallen onder of zich hoeven te onderwerpen aan bepaalde regels. Of zei de dikke Van Dalen, vrijheid is een daad die gewone grenzen overschrijdt. En als we heel eerlijk zijn, dan weten we heel duidelijk dat dit soort vrijheid is geen echte vrijheid. Maar dat is valse vrijheid, want het leidt namelijk helemaal niet tot vrijheid, het leidt tot losbandigheid, het leidt tot wetteloosheid en het leidt uiteindelijk tot een sterk egoïstische levensstijl. Want het gaat uiteindelijk om mij. En ik denk dat iedereen die om zich heen kijkt vandaag de dag weet dat echte vrijheid is niet te vinden in dat soort dingen. Dus terwijl wij in een vrij land leven, moeten we tegelijkertijd erkennen dat er ook gebondenheid is. En tegen die achtergrond wil ik die bekende woorden lezen van Jezus uit Johannes 8. Ik heb jullie gezegd, als ik hier kom, komt er geen biemen meer, je mag gewoon je Bijbel meenemen. Dus je leest me lekker mee. Want in Johannes 8 spreekt Jezus tegen een groep mensen die eigenlijk onder de Romeinse overheersing zitten, maar tegelijkertijd van zichzelf zeggen, moet je goed luisteren, je kunt praten wat je wil, maar wij zijn vrij, want we horen tot het Joodse volk. Johannes 8, vanaf vers 30. En daarvoor heeft Jezus het een en ander tegen de mensen gezegd. En dan staat er, en toen Jezus deze dingen zei, kwamen vele mensen tot geloof in hem. En tegen de Joodse leiders die in hem geloofden, zei Jezus, wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. En ze zeiden, wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat we bevrijd zouden worden? En Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft de slaaf niet eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. En dat is de tekst waar ik het met name over ga hebben. Wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Ik spreek over wat ik gezien heb bij de Vader. U doet wat u gehoord heeft van uw Vader. Onze vader is Abraham, zeiden zij. Maar Jezus zei, als u echt kinderen van Abraham bent, zult u moeten doen wat Abraham deed. Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd, die hij van God gehoord heeft, doden. Zoiets heeft Abraham nooit gedaan. Maar u bent inderdaad wat uw vader deed. Ze zeiden, we zijn geen bastaardskinderen, we hebben maar één vader en dat is God. En Jezus zegt, als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hier naartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt gij niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is namelijk de duivel. En u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. Kan één van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij dan niet? Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent. Zijn dat pittige woorden of niet? Dat zijn pittige woorden. Ik heb al gezegd, Jezus spreekt die woorden tegen een groep mensen die weet wat het is om onder een vreemde mogendheid te zitten. De Romeinen overheerst al tientallen jaren het Joodse land en iedereen in het Joodse land was eigenlijk op zoek naar iemand en hoopte dat er iemand zou opstaan om de Romeinen het land uit te gooien. En toen Jezus dan ook rondwandelde, werd er tegen elkaar gezegd van, zou hij misschien de bevrijder zijn? Zou hij misschien degene zijn die uiteindelijk de Romeinen het land uitgooit en het Rijk van David weer zou herstellen? En er staat erbij, en velen geloofden in hem. Opmerkelijk is dat Jezus daar niet zo erg onder de indruk is, want dan zegt hij, wat bedoel je nou met geloven in mij? Het is heel makkelijk om te zeggen, ik geloof in Jezus, amen. Dus Jezus gaat verder en die zegt, als je nou werkelijk een volgeling van mij wil worden, dan moet je mijn woorden die ik tot u spreek, als waarheid erkennen en inderdaad geloven dat ik de beloofde Messias, de Christus, de Zoon van God, de bevrijder ben. En als je dat gelooft, en als je dan met die gezindheid naar mijn woorden luistert, met je verstand, maar ook met je hart, dan zul je die woorden van mij die de waarheid omvatten, die zullen je helpen om inzicht te hebben wie ik ben. Die zullen je helpen om te ontdekken wie God is. Maar die zullen je ook inzicht geven wat het betekent om een volgeling van mij te zijn. En die woorden, zegt Jezus, zullen je vrij maken. En dan heeft hij het met name over een stuk innerlijke vrijzetting. En met name daar reageren gelijk de Joodse leiders op. Ze zijn boos omdat Jezus veronderstelt dat zij, nakomelingen van Abraham, bevrijd zouden moeten worden. Ze zeggen dan ook, laten we eerlijk zijn, wij hoeven nergens van bevrijd te worden. Ja, de Romeinen overheersen dit land, maar wij zijn vrij om onze eigen religie te beleven. Wij zijn vrij om onze feesten te vieren. Wij zijn nakomelingen van Abraham, hoe bedoel je? En dan kijkt Jezus hen aan en dan zegt hij, ik heb slecht nieuws voor je. Jij zult bevrijd moeten worden. Want om heel eerlijk te zijn, je doet niet wat je zelf wil. Als je heel eerlijk naar jezelf kijkt, dan kom je tot ontdekking dat je dingen doet die je eigenlijk niet zou willen doen. En dat je dingen niet doet die je eigenlijk wel zou moeten doen. Kijk alleen maar naar jullie eigen wetgeving. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar wie van jullie is in staat om die hele wetgeving met al zijn regeltjes tot in finesses uit te voeren? En het feit dat hij zei, ja, ik een offer voor moeten brengen, laat zien dat ze dat niet in staat zijn. Jezus zegt dan heel duidelijk het volgende. Hij zegt, want ieder mens die de zonde doet, is een slaaf van de zonde en is dus niet echt vrij. En als je eerlijk bent, zou je ook zelf tot die conclusie moeten komen, dat je bepaalde gedachten hebt die niet juist zijn. Als je heel eerlijk bent, zou je moeten bekennen dat het net lijkt of er iemand in jou woont die jou dwingt om een ander patroon te leven dan je van nature zelf zou willen. En daardoor ben je een slaaf geworden van iemand anders. In dit geval ben je een slaaf geworden van de zonde. En weet je wat me opvalt? De mensen, terwijl Jezus het zo duidelijk uitlegt, weigeren die waarheid te omarmen. Ze weigeren gewoon te zeggen, ja, eigenlijk Jezus heeft u wel gelijk als ik er zo over nadenk. Maar ze weigeren de waarheid te komen. Ze zijn verblind. En de reden is heel duidelijk. Jezus zegt iets en ik denk dat ze zich te pletter hebben geschrokken. Hij zegt namelijk, de reden dat jullie deze waarheid niet kunnen begrijpen, is omdat je een andere vader hebt dan ik. Mijn vader is God. Maar jullie vader is iemand die gespecialiseerd is in leugen en dat is de duivel. Dat is hard. Dat is wel duidelijk. Hij zegt, als je niet luistert naar mijn woorden, dan komt dat omdat je de duivel hebt. En de duivel doet, je bent door hem geïnfiltreerd, de duivel zal jou helpen om te luisteren naar alles wat leugen is. Want hij wordt genoemd de vaderleugen. Wordt als in onze tekst wordt gezegd, hij wordt een aartsleugenaar genoemd. Hij kan niet eens de waarheid spreken. Hij liegt alleen maar. We hebben zo'n spreekwoord, vroeger hadden we zo'n spreekwoord, een aartje naar ze. Ja, dat klopt heel duidelijk. Als jij de duivel hebt als vader, betekent dat het enige waar je naar luistert, het enige waar je op gericht bent, is dus in dit geval de leugen. En wat zegt de Bijbel eigenlijk? De Bijbel zegt, je kunt dus vandaag bevrijdingsfeest vieren zonder vrijgemaakt te zijn. Je kunt bevrijdingsfeest vieren zonder innerlijk zelf die vrijheid te hebben. Maar juist dan gelden die woorden van Jezus. Dat de Zoon je kan vrijmaken. En daarom vieren we vanmorgen avondmaal. Waarom vieren we vanmorgen avondmaal? Om opnieuw bepaald te worden dat Hij naar deze wereld kwam om ons werkelijk vrij te maken. Dat als het bevrijdingsfeest is, dat we dat buiten kunnen doen, openlijk. En danken voor onze vrijheid, voor hen die daarvoor stierven. En tegelijkertijd danken voor degene die daarvoor stierf. Dat is Jezus Christus. In mijn voorbereidingen voor mijn weekenden naar Schotland moet ik veel trainen. En dan loop ik altijd de grebbelinie. En elke keer als ik de grebbelinie loop tegenover de dennen in Renswoude, dan staat er een kruis. Ik loop er elke week langs. Er staan 5 namen op. 5 mensen die hun leven gegeven hebben, 18, 19, 21, 22 jaar oud, voor mijn vrijheid. En elke keer als ik langs dat kruis loop, dan realiseer ik me elke keer weer als ik daar loop. En er was iemand anders die zijn leven ook gegeven heeft voor mij. Elke keer opnieuw realiseer ik me dat. Elke week opnieuw als ik daar langs loop, dat hij mij werkelijk gegeven heeft. Maar ik hoorde een paar jaar geleden iets op een bevrijdingsavond, op een herdenkingsdienst in de Dam het volgende. Vrijheid vraagt om onderhoud. Met andere woorden, je kunt er vanzelfsprekend op een gegeven moment als vanzelfsprekend aannemen dat het er is. En dat geldt ook voor als het gaat over onszelf. Dat geldt ook voor geestelijke vrijheid. Ook geestelijke vrijheid vraagt om onderhoud. Want het is heel makkelijk, terwijl je roept van de buiten, we zijn bevrijd, eens, dat we op een of andere manier wij toch weer laten beïnvloeden door die leugenaar die ons op een of andere manier beïnvloedt. De Bijbel zegt, als de Zoon van God je vrij maakt, dan ben je werkelijk vrij. Maar dat wil niet zeggen dat je ten alle tijde ook in die vrijheid zal blijven staan als je niks doet. Colossenzen zegt het zo mooi, God ontnam de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat ze door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Nou, de vraag die je jezelf dan kan stellen is, hoe moet ik dan vrijheid onderhouden? Want vrijheid vraagt om onderhoud. En als we dan een paar hoofdstukken verder zouden lezen, Johannes 17, moet u thuis maar eens doen. Dan zien we dat Jezus heel bewust voor hen die hij vrijgemaakt heeft, die hij in de vrijheid gezet heeft, drie hele specifieke dingen bidt in dit verband. Het eerste wat hij bidt is, hij zegt, bewaar hen in uw naam. Dat betekent eigenlijk dat hij zegt, Heer, druk uw zegel op hen en laat zien overal in deze wereld, inclusief in de hemelse gewesten, aan de boze, dat zij uw eigendom zijn. Zodat de boze er gewoon van af moet blijven, want ze zijn uw eigendom. Bewaar hen in uw naam, de naam boven alle naam, de naam die gegeven is boven alle naam, de naam in wie wij bevrijding hebben ontvangen. Het tweede wat hij zegt is, iets verderop in Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed, bewaar hen voor de boze. Heer, bewaar hen als de boze hen aanvalt. Zorg dat u als het ware om hen heen staat, zodat u een bescherming bent, want de boze zal het proberen. En ik garandeer u, de Bijbel zegt, de ene keer probeert hij het als een brullende leeuw. Weet je wat brullende leeuwen doen? Die maken je bang. Angst is een slechte remedie. En een van de dingen die de boze probeert te doen in je leven is om je angstig te laten zijn. Voor allerlei dingen. Dat is ook wat reuzen doen. Goliath in je leven maakt je angstig. Ik heb een keer met je erover gesproken. Wat is een reus? En wij zijn geroepen om reuzen te verslaan. Wij zijn geroepen om de boze te overwinnen in Jezus' naam. En de andere keer doet hij zich voor als een engel des lichts. Heeft God niet gezegd dat? En dan probeert hij aan die waarheid te tornen door te zeggen, ja, dat zegt de Bijbel wel, maar dat is cultureel relevant, dat geldt voor die tijd, dat geldt vandaag de dag niet meer, want we leven in een andere tijd. Toch? Dat is wat de boze doet. Ik garandeer, hij is een uitstekende theoloog. En hij gaat met je in discussie. Met de halve waarheid, of een stukje van de waarheid, maar hij gaat wel met je in discussie. En daarom heb je elkaar nodig om elkaar te polsen en elkaar te zeggen, wat is die waarheid en hoe geven we die waarheid gestalte? En het derde wat Jezus bidt is, Heer, heilig hen in uw waarheid. Dat wil zeggen, maak hen heilig in uw waarheid. Heilig hen, zet hen apart in uw waarheid. Nou, ik ga u iets vertellen, wat ik ontdekt heb de afgelopen maand weer in mijn eigen leven. En dat is dit. Als de waarheid mij vrij maakt, dan is het de leugen die mij bindt. Klopt dat? Als de waarheid mij vrijjaakt, is het de leugen die mij bindt. En soms door omstandigheden in je leven kun je plotseling een leugen omarmen zonder dat je er erg in hebt. Een aantal weken geleden was ik niet in Schotland, maar in Amerika om hetzelfde te doen met een aantal Amerikanen. Ook de berg in te gaan was heel grappig. Die mensen waren ongetraind. Moet je je voorstellen, er waren mensen bij die haalden hun rugzak en hun tent uit de doos die ze net gekocht hadden op weg naar die locatie. Dan kwamen ze met zulke kleine rugzakjes en alles hing eraan vast om mee te gaan. Die mannen waren mee de berg in. Dat was heel mooi. Maar we gingen weg die avond de bergen in vanuit een soort internaatschool in een van de armste gebieden van Amerika. Kentucky. Midden in de bergen. Daar was in 1921 een kerk gesticht en vanuit die kerk was daar een school gesticht. Maar omdat de kinderen zo ver in de bergen woonden en 3-4 uur moesten lopen om bij school te komen, was er ook een internaat. En nadat we een aantal dagen met die man in de bergen waren geweest en weer terug waren, hadden we zondagavond een dienst. En we hadden daarvoor wat muziek gemaakt, dus al die jongelui waren gekomen. Muziek verbroedert, het is geweldig. Dus er werd viools tevoorschijn gehaald, dat is de grass music. Dus dat is een beetje dat vioolachtige, was prachtig. En s'avonds gingen we met die jongelui praten. We praten over God, we praten over Jezus. En er was één jongetje die bijna nooit zijn mond over doet, bleek later. En in één keer sprak hij op, achter in de zaal zat hij, 12 jaar oud. En hij zei, meneer, u heeft het over God als uw vader, maar zover ik me kan herinneren, heeft mijn vader mijn moeder mishandeld. En toen ik 8 jaar oud was, was ik oud genoeg om ook mishandeld te worden. En mijn vader heeft me elke dag mishandeld. En nu ben ik 12 jaar oud en ik heb al een paar keer gedacht, ik maak een eind aan mijn leven. Want weet u wat er gaat gebeuren, meneer? Ik word straks net als mijn vader. Ik word straks net als mijn vader. Is dat waar? Of is dat een leugen? Het zou kunnen, maar het is een leugen. En deze jongen geloofde in een leugen. En daardoor zei hij tegen zichzelf, ik word net als mijn vader. En daarom hou ik niet van mezelf en het was beter geweest als ik niet meer leefde, 12 jaar oud. En in die groep van 50, 60 leerlingen die daar zaten, kwam ik tot ontdekking dat meer van de helft van deze leerlingen zo'n achtergrond had. En voor een deel geloofde in een leugen. Maar ik realiseerde me tegelijkertijd dat ik zelf ook in de weken en de maanden daarvoor en de jaren daarvoor ook in een leugen ben gaan geloven. Onbewust, op een heel ander terrein. Jullie weten, ik heb het al eerder gezegd, dat ik dyslectisch ben. En dat betekent dat ergens in mijn leven ik heb besloten, ik kan spreken in het Nederlands, maar nooit in het Engels. Ik kan nooit in het Engels spreken. En ik had dat tegen mezelf gezegd, doordat ik het ooit een keer geprobeerd had en dat was een mislukking geworden, dus nooit meer. En de waarheid was, Eugène kan niet spreken in het Engels. Heb ik 40 jaar volgehouden. Totdat ik afgelopen keer meegenomen werd en zei, jongens, Eugène, ga je mee naar Amerika als coach? En toen ik in het vliegtuig zat, kwam ik tot ontdekking dat ik niet alleen als coach ging, ik ging ook spreken en nog meer dingen doen. Maar goed, uit het vliegtuig stap je dan niet meer, dat gaat niet zo makkelijk. En ik weet dat ik daarmee geworsteld heb. Eigenlijk daarvoor had ik al een beetje het idee, dit gaat gebeuren. En ik dacht bij mezelf, wat is er aan het gebeuren? Ik geloof in iets wat helemaal niet waar is. Ik kan niet zo goed spreken als een Amerikaan, dat klopt. En ik gebruik woorden die niet eens bestaan, ik maak die gewoon. Ik maak gewoon nieuwe Engelse woorden. Ik koppel gewoon een aantal Nederlandse woorden aan elkaar, heel gemakkelijk. Dat wist ik. Maar het feit dat ik niets te zeggen had, was een leugen. Want God heeft mij dingen geleerd die je kan doorgeven. Dus ik heb daar gesproken en het ging geweldig. En de mensen, die zijn, de Amerikanen zijn altijd zo lief, hè. Maakt niet uit wat je zegt, is altijd goed. Dus dat geldt natuurlijk, ik zijn geen Nederlanders. Maar het is wel goed. Maar het was zo goed voor mij om te realiseren, ik was in een leugen gaan geloven. En ik realiseerde me toen ik dit deelde in een van onze jongere bijbelstudiegroepen in onze, thuis in onze gemeente. Toen zei een jonge vrouw tegen mij, Eugène, ik realiseer me in één keer dat ik ook geloof in een leugen. Ik ben de jongste in mijn gezin en ik heb altijd gedacht dat mijn broers en zus beter geloofden dan ik. Dus ik heb nooit wat gezegd als we over geloof praten. Want zij wisten meer dan ik. Een leugen. Een leugen. En toen ik afgelopen week met die man in Schotland op de bergen was en we avondmaal vierden. En ik zei tegen die mannen, wie van jullie heeft een leugen die je bij het kruis wil leggen? En we daar een tijdje over nagedacht hadden, stak bijna iedereen zijn hand op. Gaandeweg, door alle ervaringen, waren de leugens gekomen. Terwijl ze zeiden, Jezus heeft ons vrijgemaakt, waren de leugens in bepaalde gebieden van hun leven die hun beïnvloedden. Die hen beperkten om te doen wat God van hen wilde. Het beïnvloedde hen in hun kijk op God, het beïnvloedde in hun staan in de gemeente, het beïnvloedde hun staan in hun gezin, op allerlei manieren. Ik weet nog dat een jonge man tegen mij zei, Eugène, ik heb altijd tegen mezelf gezegd, ik ben nooit een goed vader. En ik zal het nooit worden. En het gevolg is dat ik het zo geloofd heb, dat ik er nooit naar uitgestrekt heb en tegen mijn vrouw gezegd heb, zorg jij maar voor de kinderen, want ik kan het toch niet. Mensen, is dat waarheid of is dat leugen? Dat is leugen. En de Bijbel zegt, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, dus we mogen gaan staan in de waarheid en de waarheid prediken. En de waarheid zal ons vrijmaken. Dat is wat de Bijbel zegt. En vanuit die waarheid mogen we leven. Dus zometeen vieren we avondmaal. Staat er ergens een glas water? Zometeen vieren we avondmaal. En terwijl we avondmaal vieren, wil ik gewoon vragen dat je nadenkt, wat is de leugen die ik vanmorgen bij het kruis moet neerleggen? Mensen, ik heb onbewust een leugen 40 jaar omarmd. Onbewust. Ik kan nog een paar leugens noemen die ik wat korter omarmd heb. Maar ze zijn er wel. Ik heb een lange tijd gedacht, als je dyslectisch bent, kun je niet spreken. Dat is een leugen. Je kunt anders spreken. Je bent een ander soort spreker dan anderen. Je maakt zelfs in Nederlands woorden die niet bestaan. Je draait woorden om, maar jullie zijn dat gewend. Ik heb altijd gezegd, je moet nooit luisteren naar wat ik zeg, maar wat ik bedoel. God kan daar doorheen werken. God is bij machte veel meer te doen, oneindig veel meer te doen dan we bidden of beseffen. Dus laten we zometeen als we bidden een moment nemen voor onszelf. En nadenken, Heer, wat is de leugen die mij bezighoudt? Want ik wil staan in de vrijheid. Amen. Laten we stil zijn. terwijl we hier stil zijn voor uw aangezicht, Vader, wil ik u bidden of u door uw geest ons hart wil doorzoeken en kijken of er in ons leven misschien onbewust leugens zijn binnengekomen die wij omarmen, die we misschien zelfs wel koesteren, terwijl heel duidelijk de waarheid tegen ons zegt dat het niet waar is. Over onszelf, over onze omgeving, over ons functioneren, over ons zijn, over ons betrokken zijn bij een gemeente, over ons zijn in onze gezinnen, u weet het. En we vragen u, Vader, wilt u de waarheid laten zien over deze dingen, waar wij misschien een leugen voor hebben gedaan. We willen die leugens ook bij het kruis brengen, bij het kruis neerleggen en zeggen, Heer, proclameer uw waarheid daarover. Want we willen leven vanuit de waarheid. De Bijbel zegt dat de waarheid en de Zoon der waarheid, Jezus Christus, ons vrij kan maken van de leugen. We willen bidden dat als wij geteisterd worden door de boze, die genoemd wordt een aartsleugenaar, dat u ons helpt om niet naar hem te luisteren en dat u zijn stem ook in ons leven tot zwijgen brengt. En dat kunnen we alleen maar doen als we luisteren naar de waarheid. En de waarheid over ons leven uitspreken, proclameren. Verdanken we u voor deze morgen. En bedanken u voor de tekenen van brood en wijn die opnieuw ons wijzen op wat Jezus gedaan heeft op het kruis voor ons. En daardoor kunnen wij vandaag, op 5 mei 2013, werkelijk bevrijdingsfeest vieren. Omdat gij door uw offer aan het kruis de weg naar de werkelijke vrijheid heeft klaargemaakt. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen.